Dit is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Elise van Alteren. Welkom Elise.
Dankjewel.
En natuurlijk, je hebt het al bij, heb jij je mooie boek meegenomen, Wellust. Waarom als vrouw te weinig van seks genieten, maar vooral, dat is het meest interessante, hoe we dat kunnen veranderen.
Klopt, ja.
Zou je voor mij het voorwoord kunnen, dus een klein tekstje wat je als voorwoord hebt opgeschreven, dat vind ik zo mooi.
Ja, ga ik lezen. We leren meisjes schaamte. Sluit je benen. Bedek jezelf. We geven hun het gevoel dat ze door als vrouw geboren te worden al ergens schuldig aan zijn. En zo groeien meisjes op tot vrouwen die hun verlangens niet kenbaar kunnen maken. Die zichzelf het zwijgen opleggen. Die niet kunnen zeggen wat ze echt denken. Die doen alsof tot een kunstvorm hebben verheven.
Prachtig.
Uit het boek van Adichie.
Prachtig, ik vind het echt zo mooi. Eigenlijk heel, heel triest, hè? Het is mooi, maar wel triest natuurlijk.
Zeker, ja.
Want wat is voor jou de reden om dit boek te schrijven, Wellust?
Ja, er kwamen meerdere dingen samen. Ik heb een praktijk voor seksologie, mijn eigen praktijk. En daarin ging ik in de verhalen die vrouwen mij daar vertelden, ging ik rode lijnen zien, patronen, waardoor ik op een gegeven moment zag van, nou, dit ligt helemaal niet. Dit moet groter zijn. Er moet iets aan de hand zijn. Dat al die verhalen zo erg op elkaar lijken. En tegelijkertijd kwam mijn oudste thuis met een onderwijspakket. En dat zou dan gaan over seksuele en relationele vorming. Maar daarin werden heel duidelijk verschillen aangeduid tussen meiden en jongens. De jongens werden als actief neergezet, als daadkrachtig. En er werd uitgebreid over de piemel gesproken. En meiden werden als afwachtend passief neergezet. En over de vulva, de clitoris, daar ontbrak alles. Dus toen dacht ik, hé, wacht eens even. Het gaat dus eigenlijk al heel jong, gaat het mis. En de gevolgen daarvan zie ik later in mijn spreekkamer.
Dus je kon eigenlijk de twee aan elkaar verbinden.
Ja.
Ja. Want je bent arts-seksoloog.
Ja, klopt.
En ook eigenaar van de praktijk, hè? Praktijk in verbinding. En daar komen die vrouwen, ja, voor jou met seksuele problemen? Of?
Ja, ja, ik ben met mijn praktijk gevestigd in een centrum voor vrouwenzorg. Ik ben wel begonnen met koppelbehandelingen, maar dat liep niet. Omdat het patroon dat heel vaak ontstaat op seksueel gebied, en dat is dan toch wel dat een vrouw zich schuldig voelt, zich tekort vindt schieten, ervan overtuigd dat er iets mis is met haar. En een man die zich voelt afgewezen en van daaruit gaat vermijden of gefrustreerd zich uit. Dat patroon bleef bestaan in mijn spreekkamer. En dus ook thuis. Vrouwen durven het niet helemaal eerlijk te zijn. Dus toen besloot ik, nou, dan ga ik me alleen richten op vrouwen, want die komen er veel bekaaider vanaf op seksgebied. Ja. En toen kwam wel alles op tafel. En, en hoorde ik verhalen van vrouwen die helemaal niet konden genieten van seks. En die als ze deden, deden ze het vooral voor hem of te voldoen aan een bepaald plaatje in hun hoofd. Maar in plaats van dat ze dat ze het grotere plaatje zagen, wat ik ook snap dat ze dat niet zien, dachten ze, er is iets mis met mij.
Ja.
Er is iets stuk of ja, er klopt iets niet bij mij.
Maar eigenlijk haal je twee dingen aan. Punt 1, dat jouw kinderen, die zijn jong, die zijn na 2010 geboren of zo.
Ja.
Dat het dan nog steeds die seksuele voorlichting, dat het er behoorlijk aan schort.
Ja.
Dus dat we nog steeds die verkeerde boodschappen, verkeerde opvoedingen geven, de verkeerde educatie daarover, seksuele voorlichting?
Ja, ja, er zijn. Het is al veel beter dan toen mijn dochter op de kleuterschool zat. Er worden heel veel mooie initiatieven op dat gebied ook ontwikkeld. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel krachten die dat inderdaad tegenhouden. En ook nog steeds wel een gebrek aan informatie, aan kennis, die gewoon wordt herhaald door allerlei bronnen, magazines, films. Die herhalen gewoon dingen die ze ergens zien of lezen of oppikken. En daarmee blijft het eigenlijk de status quo bestaan.
En natuurlijk ook niet alleen, ik realiseer me ook dat het ook in de media is.
Hè? Absoluut, beeldvorming speelt TV een hele grote rol.
Ja. Ja. Maar wat je ook zegt, dat je toen je de koppels behandelde, dat het eigenlijk minder liep. Maar als je de vrouw behandelt, dan durf ze opeens tegen jou te vertellen,
ja,
waar het aan ligt. Maar toch ook schaamte naar de partner dan om het daarover te hebben.
Schaamte speelt mee, ja. Ja, heel, dat krijgen we ook niet geleerd, hè? Praten over seksualiteit en dan nee. En ook, laat staan over onze eigen verlangens. Dat krijgen we niet geleerd, zowel mannen als vrouwen niet. Heel veel vrouwen weten dat ook niet. Maar de schaamte speelt een rol, maar ook wel hem niet willen kwetsen, hem niet boos willen maken, ideeën hebben als ja, maar ik hoor dat toch te doen voor hem of zelfs hem te geven. Ja. Dat is toch nog vaak wel het beeld in de maatschappij die vooral draait om mannelijk seksueel genot, waarbij vrouwen een faciliterende rol nog vaak worden geacht te hebben.
Het heeft dan toch weer, en ik denk dat bijna in elke podcast wel voorkomt die we doen, van jezelf houden. Want dat geef je ook aan. Hè? Op het einde van je boek geef je ook oefeningen om eens naar je eigen lichaam te kijken. Zonder dat er per se dan iets seksueels bij is, maar gewoon je lichaam te verkennen. Maar jezelf van jezelf houden, dus ook van je lichaam houden.
Ja.
En jezelf op de eerste plaats zetten.
Ja, ja. Klopt.
Want, er komen zoveel dingen bij kijken, denk ik. Dat vrouwen niet van hun eigen lichaam houden, maar het ook niet kennen.
Ja. Ja, en dan niet eens houden van kijk eens naar je lijf, maar voel het.
Ja,
hè? En ben, het is je eerste en laatste thuis, dus je lijf.
Dat is waar, dat is mooi gezegd.
Dus dat, ben er dan ook.
Het is je eerste en je laatste thuis, dat is een, ja.
Ja, ja. En je genot zit daar. Genot is voelen, is ervaren, is beleven. Dat zit in je lijf. En daarvoor maakt hoe je eruit ziet helemaal niet uit. Elk lijf kan genieten.
Ja.
Maar heel veel vrouwen worden van dat vermogen tot genot afgehaald, omdat zij van jongs af aan krijgen aangeleerd hun lichaam als object te zien. En dus ook naar zichzelf gaan kijken vanuit een toeschouwersperspectief. En dat staat voelen in de weg.
Maar hoe werkt dat dan, dat we geleerd worden om van jongs af aan, dat we eigenlijk naar onszelf kijken als object, zeg je?
Ja.
Hoe werkt dat dan?
Ja, van jongs af aan is er veel meer aandacht voor het uiterlijk, voor het lichaam van meiden en versus jongens, vrouwen versus mannen. Ja. En bij jonge meiden zijn dat de kleding, de schoenen, de haar en de oorbellen. Maar hoe ouder vrouwen worden, hoe meer daarbij komt. En de vrouwen, ja. Die zijn de strakkere, blotere kleding, de hoge hakken, de make-up, de sieraden, ja. De botox, de fillers. Nou, ik kan nog maar even doorgaan. Ja. Maar dat is er. En ook bepaalde idealen waaraan vrouwen zouden moeten voldoen. Hè, zo lang mogelijk jong, strak en slank zijn.
Ja.
Bijvoorbeeld is er eentje. En dat maakt dus ook dat je als vrouw je eigen lichaam gaat beoordelen. En dus gaat kijken naar, oké, voldoe ik daaraan? Heel veel vrouwen die herkennen het als ik zeg, ze kijken in de spiegel en ze kunnen feilloos die dingen aan hun lijf opnoemen waar ze niet tevreden over zijn of die ze niet mooi vinden of die ze anders zouden willen. Ja. En dan heel vaak wordt dan het advies gegeven vanuit bepaalde body positivity van ga dan eens kijken naar wat je wel mooi vindt. Maar ik doe dat niet omdat ik vind, dan ben je nog steeds objectiviserend bezig. Hè? Dan ben je nog steeds aan het kijken naar je lijf.
Mm-hmm.
Ik zeg juist, gooi die spiegels weg. Gooi ook de weegschaal maar erachteraan. Want dat zijn objectiviserende instrumenten. Die halen je juist weg bij wat essentieel is, bij je gevoel. En daar gaat het om. Hè? Dus ga voelen.
En dat scheelt ook van cultuur tot cultuur. Want als je over de weegschaal hebt, in bepaalde culturen zou ik heel lelijk zijn wat gewicht betreft. Dan moet je wat volle vrouwen. Dat is blijkbaar iets moois. Hè? Dat wordt mooi gevonden. Dus ook maar in wat voor cultuur je...
Ja, jij noemt het cultuur, maar eigenlijk als je echt goed kijkt, is het de male gaze. Hè? Dus dat is de blik van de heteroseksuele man. Ja. Die bepaalt hoe vrouwen eruit zouden moeten zien. En die blik bepaalt ook dat vrouwen, het vrouwelijk lichaam, er is voor mannelijk seksueel genot. Dat zien we ook terug in Playboy, prostitutie, lingerie, mainstream porno, maar ook in het dagelijks leven. Die boodschap die krijgen vrouwen ook van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Dus wordt ook vaak, lees ik adviezen als, wil jij meer zin krijgen in seks? Trek een sexy setje aan. Ik vind dat zo'n belachelijk advies. What's in it for you, hè, dan als vrouw zijnde? Je opwinding zit niet in hoe begeerlijk je bent voor een ander. Het zit niet in sexy zijn, het zit in je seksueel voelen. Ja. En die twee sluiten elkaar uit. Want je kunt niet tegelijkertijd bezig zijn met hoe kom ik over op een ander. En wat wil ik zelf, waar verlang ik naar? Wat vind ik opwindend?
Als het voor jou zelf zo werkt, als jij iets seksies aandoet, dat je daardoor prettiger voelt. Maar ik denk dat onbewust dan toch is van dat je het voor die ander doet. Dat we dat geleerd hebben.
Als vrouw wordt geleerd je daar je eigen waarde. Ja. En ook nog veel meer aan te ontlenen. Ja, ja. Ja, klopt.
Ja. Nou, dat vond ik. Ik zei tegen jou ook, van het is best wel een spiegel voor mij ook. Hè, hoe zit het bij mij? Je gaat jezelf ook die vragen stellen. Maar dat je het soms misschien niet eens bewust bent. Hè? Want je zit in de opvoeding.
En, ja, heel veel ben je niet van bewust. Nee. En als je het al ziet, dan denk je het is normaal.
Ja, ik heb het zo geleerd.
Ja, en iedereen doet het.
Ja.
En, dus.
Ja. Ik vond ook wel wat ik geleerd heb uit jouw boek. En je kan het, als ik het google, vind ik het uiteraard. Maar het vrouwenteken, het rondje met het kruisje eronder.
Yeah.
Dat Afrodite, de godin Afrodite. Dat het van schoonheid is. De godin van schoonheid. Dat het een spiegel is eigenlijk die
klopt.
Je in je hand houdt.
Ja. Wat je dus op heel veel toiletten wereldwijd ziet.
Ja.
Ja, dat symbool is een spiegel, ja. Ja, dat is ook al heel illustratief. Want het teken van de man is een speer. Ja, dus
van de strijder.
De daadkracht.
En de daadkracht, ja.
Ja.
Dus hoe ver is het al, als je teruggaat, is het al bepaald eigenlijk dat vrouwen mooi moeten zijn en moeten begeren. Of begeerlijk moeten zijn eigenlijk.
Ja.
Dat is het.
Ja, mannen willen en vrouwen moeten gewild worden. Dat is het beeld wat alom tegenwoordig is. Ja.
Nou heb je, want je had het over je kinderen. Je hebt één dochter en drie zoons.
Mm-hmm.
Hoe doe jij dat dan met de opvoeding? Dat is misschien een hele brede vraag, hoor. Maar,
Ja, ik denk dat opvoeden vooral voorleven is.
Voorleven?
Voorleven, ja. Ja. En daarom richt ik me in mijn praktijk, vind ik dat extra mooi, dat ik me op vrouwen richt. Want dat zijn, in onze maatschappij, maar eigenlijk wereldwijd, zijn het vooral vrouwen die het ouderschap vervullen. En hebben zij dus ook een hele belangrijke rol, ook op seksuele ontwikkeling gebied betreft, voor hun kinderen. Dus doordat ik hen begeleid in het seksueel autonoom worden, geven ze dat automatisch ook door aan hun kinderen. Maar aan de andere kant is dat moederschap is juist een hele grote belemmering over op seksueel gebied voor vrouwen. Want het geeft een enorme mentale belasting. Hè. Heel veel vrouwen zijn continu bezig met lijstjes van moet dat nog doen voor dat kind, dat voor dat kind. En vaak ook moet nog sokken halen voor mijn partner. Hè? Dus die wordt ook op het lijstje gezet.
Ja.
En dan ook nog het huishouden, allerlei lijstjes. En daarnaast, en dat geeft stress en continu in je hoofd bezig zijn. En daarnaast is ook de emotionele belasting voor vrouwen als moeder veel groter vaak dan als vader. Want het zijn de moeders die ze begeleiden op emotioneel gebied, hè, die emoties bespreekbaar maken als er ruzie is of een kind voelt zich niet goed, het troosten, dat komt allemaal ook vooral op moeders, op vrouwen neer. En dat is dus ook een emotionele uitputting. En die twee leiden ertoe dat heel veel vrouwen heel moe zijn en niet aan zichzelf kunnen toekomen, niet kunnen ontspannen. En dat zijn juist essentiële voorwaarden om toegang te krijgen tot je eigen seksualiteit. Dus ook daarvoor zou het zo goed zijn als we het allemaal wat gelijkwaardiger kunnen verdelen. Niet omdat een man dan meer seks zou kunnen hebben, maar omdat vrouwen meer toe kunnen komen aan toegang krijgen tot hun eigen seksualiteit. En van daaruit kijken wat ze daarmee willen.
En uiteindelijk is voor allebei denk ik prettiger als de vrouw meer ontspannen is en toekomt aan haar eigen seksualiteit. Dan zal het voor de partner ook gunstiger zijn.
Toch? Ja, meestal wel. Ja. Maar dat is niet het doel van mijn behandeling.
Nee, ik snap het. Dit gaat om de vrouw. Want we willen focussen ons al zoveel op de man. Of de maatschappij is al zo ingericht op de man.
Dus, klopt.
Het is wel mooi dat je uiteindelijk bent teruggekomen bij. Eerst vanuit de koppels, dan terug bent gekomen bij de vrouw.
Ja.
Mooi of triest.
Allebei.
Allebei. Ja. Allebei. Ja. Want wat jij wil met jouw boek is vrouwen helpen, hè? Bevrijden van die belemmeringen die zij wellicht ervaren.
Ja.
En we hadden ook al in ons voorgesprek over de schaamte die dan heerst. Hè? Dat vrouwen misschien niet eens. Wat ik zei, wat is de reactie op je boek? Maar dat er misschien vrouwen zijn die het niet eens durven te zeggen.
Ja.
Omdat het dan zo aangeven van Nou, ik kon niet genieten, of, en nu wel.
Ja.
Maar ik zei, maar misschien zijn het ook wel vrouwen die dat wel doen. Mm-hmm. Al lang doen, maar dat ook niet durven aan te geven.
Ja, ja, klopt.
Maar waar zit die schaamte toch in?
Nou, je geeft heel mooi ook dat koord aan waar vrouwen eigenlijk op moeten lopen, hè?
Ja.
Niet te preuts, maar ook niet te eager. Dus nee. het niet te uitdagend gekleed en niet te preuts. Dus het is eigenlijk steeds een... het is koorddansen. En die schaamte, die zit er voor het eigen lijf. Het zit al eigenlijk in de naamgeving. Schaam lippen, schaam heuvel.
Ja, schaam haar.
Dus dat... dat geeft al een, van jongs af aan al een bepaalde associatie. Dat is een gebied waarvoor je blijkbaar moet schamen. Maar ook, je loopt maar eens een drogisterij binnen en je ziet allerlei rekken vol intieme hygiëne voor de vrouw. En voor de penis is er niks. He, dus ook daar is het de boodschap, het is een vies gebied. Dus het is een gebied waarvoor je moet schamen als vrouw. Maar je moet er ook, het grootste genot zit ook daar. Dus, dat gaat niet samen. En heel veel vrouwen schamen zich dus ook voor hun vulva, voor hoe die eruit ziet. Of zijn bang voor dat hun vulva stinkt, of voor de afscheiding, bloedverlies bij menstruatie. Ja. Allemaal hele natuurlijke zaken, maar toch schamen heel veel vrouwen zich daarvoor. En dat heeft natuurlijk ook heel veel impact op hun seksueel genot. Want het remt het vermogen om je bloot te geven, hè? Om je letterlijk en figuurlijk ook bloot te geven. Maar daarnaast is er ook schaamte vaak voor het lichaam. Voor bepaalde onderdelen dan vaak. Hè.
Maar dat is ook weer een rol van de media. Want als je ziet... als je dan... Niet dat ik dat duidelijk zit te bekijken, maar als je de vrouwelijke vagina ziet... De naakte vagina, dat zijn de perfecte modellen natuurlijk.
De vulva bedoel je?
De vulva.
Ja.
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 Dus vaak is dat geperfectioneerd. Dus vrouwen hebben een idee.
Ja.
Dat wat je in de media ziet, dat het er zo uit
moet zien. In principe zien we ze zelfs niet. Want als je van voren kijkt, nou dat zie je al weinig.
Ja.
Maar dan zou het er al bijna uit moeten zien als van een 10-jarig kind.
Ja.
Maar echt met de benen wijd en dan echt de vulva zien, dat zien we niet.
Nee, dat
zien we niet.
Nee.
De enige bron zou dan porno zijn, maar dat is totaal een vertekend beeld van hoe de vulva eruit ziet.
Ja. Ja. Maar ik krijg wel een vertekend beeld door de media.
Maar ook al doordat je ze niet ziet.
Dat is
een vertekend beeld.
Ja.
Het is gewoon afwezig. Dus ook de clitoris. Hè. Elk viaduct heeft wel ooit een penis met balzakken gehad. Iedereen kan die tekenen. Als ik vraag, wat is dit? Hè, als ik de clitoris laat zien, zeggen ze... Oh ja, dat is een haakje om een jas aan op te hangen. Dus het is nog een wereld te winnen als het vrouwelijk... Want dat is het vrouwelijk seksorgaan.
Ja.
Als dat zo wordt geminimaliseerd.
Ik vind het trouwens wel leuk ook als... maar dan hangt het natuurlijk omgekeerd... Maar je brengt me wel op ideeën. Maar ik vraag me af hoeveel vrouwen weten wat het is. Jij hebt een groter exemplaar meegenomen. Ja. Wat is jouw ervaring? Want bij de vrouwen die bij jou in de spreekkamer komen...
Ja.
Weten die wat het is? Weten ze hoe het eruit ziet?
Steeds meer, gelukkig.
Dat wel.
Ja, ja. Gelukkig. Nog steeds heel veel niet. Maar wel afgelopen jaren wel steeds meer. Omdat er ook meer aandacht voor is. Maar nog steeds niet, bijvoorbeeld nu staat nog steeds niet in alle biologieboeken een correcte beschrijving, afbeelding, net zoveel informatie als over de penis, over de clitoris. Dus er is ook nog steeds daar een ongelijkwaardigheid in, terwijl die kennis al eeuwen bekend is. Het is al eeuwen bekend dat de clitoris het seksorgaan is van vrouwen en niet de vagina. De vagina is het baringskanaal, dus maar goed dat het niet zo gevoelig is. Maar toch landt die informatie op een of andere manier niet.
Maar is het dan omdat we dan toch in die masculine wereld leven... dat er mannen zijn die besluiten om die informatie niet te geven? Het is broodnodig dat we dat wel...
Ja.
Het is normaal, want dit is gewoon van de vrouw, dat hoort erbij.
Ja.
Je hebt gewoon ongelijke informatie.
Ja.
Maar wat is het dat die informatie niet doorkomt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat ook de kern is van wat is nou, hoe komt dit? Hè? Ik denk dat wel meespeelt dat we leven in een maatschappij of eigenlijk een wereld die draait om het seksueel genot van mannen.
Ja.
Die dat belangrijker maakt dan het seksueel genot van vrouwen. En de vraag daarna is, hoe komt dat dan? Omdat mannen belangrijker worden gemaakt dan vrouwen. En de vraag daarna is, hoe komt dat dan? En daar heb ik geen antwoord op. Want we zijn allemaal mensen. Dus er is voor mij geen legitimatie, geen reden waarom dat zo zou zijn. En de onrechtvaardigheid daarover heeft ook geleid tot mijn boek. En is eigenlijk ook ten diepste het doel van mijn boek.
Ja.
Om die ongelijkwaardigheid en ongelijkheid op seksueel gebied ongedaan te maken. Want daar is geen grondslag voor.
Nou, het is ook net zoals met alle onderzoeken naar het vrouwelijk lichaam in zijn algemeenheid. Hart- en vaatziekte, hersenziekte.
Ja.
Het is voornamelijk gestoeld op het mannenlichaam.
Klopt.
Ja. We zijn nog steeds aan het ontdekken. Dus ja, de seksualiteit hoort daar blijkbaar ook bij.
Ja.
Ik ontdek door deze videopodcast doen dat er zoveel haakjes zijn aan female empowerment. En dat dit is ook weer, eigenlijk is het er eentje in de basis.
Ja, klopt.
Ik kom een hoop vrouwen tegen die onzeker zijn. Die jij net goed in de spreekkamer hebt, allerlei belemmeringen hebben. Maar ik kan me zo voorstellen dat dit eentje is die misschien heel vaak in de basis ligt van al die andere belemmeringen.
Nou, dat is wel mooi dat je het zegt. Want heel veel vrouwen die ik in behandeling heb, die gaan ook beslissingen nemen op op andere gebieden van hun leven. Dus omdat zij seksueel autonoom worden, gaan ze ook op werkgebied en in hun relatie. En, dus alles gaat dan mee veranderen. En dat vind ik zo zonde, dat seks wordt heel vaak als iets platvloers of vulgairs neergezet.
Ja.
Maar je seksualiteit is deel van je identiteit. Het gaat om jezelf. Seks is niet het kortzichtige, heel beperkte beeld van penis en vagina seks. Het is heel breed. En seksuele autonomie draait om jezelf. Om jezelf kennen. Om kunnen, mogen en durven genieten van en met je eigen lijf. Om jezelf waarderen, om jezelf kunnen uiten op seksueel gebied. Dat zijn allemaal je eigen weten hoe je eigen opwinding werkt, je eigen verlangen, je eigen lichaam. Dat is zo belangrijk.
Maar we praten er niet over. Hè?
Nee, we praten er niet over. Nee.
Want dat vond ik mooi wat jij zegt van we zijn eigenlijk of die vrouwen die dat niet durven, die zijn seksueel gekooid.
Ja.
En jij pleit voor die seksuele autonomie.
Ja.
En dus je lichaam en de emoties.
Ja, die komen samen in je seksualiteit, in je seksueel genot. Ja.
Maar dat is ons niet geleerd om het daarover te hebben. Je schaamt je daarvoor.
Ja.
Of ik ook, als ik denk aan de seksuele voorlichting. Ik vraag me af of ik die clitoris toen gezien heb, hoor. Hoe dat eruit zag bij ons. Ik denk
nee,
het niet.
Nee, die was er toen nog niet.
Nee.
Nee, die was er natuurlijk wel. Maar die ken die.
Het was onzichtbaar.
Ja, of een heel klein, echt groot knopje, hè, werd dan gezegd.
Dat is het enige wat je dan te horen krijgt.
Ja. Ja, als je al iets hoort. Ja, ja. Terwijl het een heel orgaan is.
Ja.
Dat er niet onder doet voor de penis. Sterker nog, de clitoris is het enige orgaan puur en alleen bedoeld voor seksueel genot. Dus waarom, hoezo zouden vrouwen minder seksueel zijn dan mannen?
Ja.
Het wordt ze alleen niet geleerd dat ze zo'n orgaan hebben. Laat staan hoe ze er zelf van kunnen genieten.
Want je hebt het ook over de mythes en de onwaarheden over, over seksualiteit.
Ja.
Wat zijn volgens jou de grootste mythes?
Ja, de grootste, de overkoepelende mythe is dat seks iets voor en door mannen is. En daar kun je al die andere mythes van afleiden. Van
dat is het.
De belangrijke, de enige seks is penis- en vaginaseks. Als man moet die behoefte bevredigd worden, want ja, anders. En dan allerlei gevaarboodschappen. Of een man moet, is verantwoordelijk voor het genot van de vrouw. Dus dan wordt het haar ook weer uit handen genomen.
Ja.
Dus er zijn heel veel mythes die kunnen daar eigenlijk op naar herleid worden.
Is het daarom waarom soms mannen het een beetje angstig lijken te vinden, hè, dat wij vrouwen het daarover hebben? Ik was naar een show van Stella Bergsman, zegt ze ook, van de gevaarlijke vrouw.
Mm-hmm.
Want het heeft ook te maken met de man. En dat de vrouw wordt eigenlijk krachtiger, autonomer.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat dat bedreigend lijkt voor een aantal mannen.
Ja, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat een rol speelt, ja.
En dat
ja.
daarom die vrouwen in jouw spreekkamer het ook wel spannend vinden om dat te bespreken met hun man.
Ja, klopt. Ja, ja, want ik stel eigenlijk altijd een partnerseksverbod in. Zodat een vrouw echt contact kan gaan maken met haar eigen seksualiteit. En als ik dat zeg, zeggen alle vrouwen zijn opgelucht eigenlijk. Hè, van, oh, nou, dan hoeft dat even niet. Maar heel vaak komt dan vrijwel meteen daarna van, oh, maar hoe vertel ik dat nou thuis? En dan zeg ik, ja, maar hier heb je eigenlijk al wel een heel groot deel van je probleem wordt nu zichtbaar. Want het zou geen probleem moeten zijn om een tijd geen seks te hebben. Daar krijg je niks van. Er is niks aan de hand. En er is een hele goede reden voor. Namelijk dat jij je weer eindelijk eens op jezelf kunt gaan richten. En af kunt dalen naar je eigen seksuele basis. En die ontwikkelen. En van daaruit een andere vorm van partnerseks gaan ontwikkelen. Die voor jou wel lekker is. En die wel gaat zoals jij wilt dat die gaat.
Maar dat las er volgens mij ook in jouw boek. Dat is onwaarheid. Dat vrouwen dan denken dat wat gaat betekenen. Geen seks voor de man.
Ja, klopt.
Toch weer gericht op de man.
Ja.
Oh, dan gaat hij vreemd,
ja.
Dat gaat niet goed.
Ja, verbreekt hij de relatie,
ja.
Ja, krijgen we ruzie, ja, is de sfeer verpest. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook een groot gebrek aan autonomie bij mannen, dat ook aangeleerd is overigens. Maar dat versterkt elkaar wel heel erg in elkaar niet kunnen vinden op seksueel gebied. Want je hebt voor lekkere seks geen liefde nodig. Hè? Dan zeggen vrouwen, ja, maar ik hou zo van hem. Ja, maar je hebt geen liefde nodig voor lekkere seks. Je hebt lust nodig.
Ja.
En juist in die lust zit het probleem. Want die wordt ongelijkwaardig gemaakt in onze samenleving. Waardoor, hè, met de vrouw in de ondergeschikte positie, waardoor al die problemen ontstaan.
Ja, toch weer de ondergeschiktheid.
Ja.
En wij zitten te veel in ons hoofd.
Ja, ik denk dat dat een gevolg is van. Hè? Als je niet vertrouwd bent met je eigen seksualiteit, met je eigen lijf. Als je hebt geleerd dat seks iets is om gevaarlijk voor is, om op te passen. Als je hebt geleerd dat je geen seks mag hebben omdat je dan een slet bent. Hè? Dat je niet uit mag komen voor je verlangens, omdat je dan je moet schamen. Ja, dan wil je er eigenlijk niet zijn. En een van de manieren waarop je daarmee om kunt gaan, is in je hoofd. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk voor je seksuele opwinding desastreus en voor je genot.
Ja, en zo kan je van dat wat ze wel zeggen van als mannen seks hebben gehad, is dat stoer als ze vertellen over hun date. Maar bij vrouwen is het inderdaad, ik vind het zo oud-wes altijd dit, maar toch meer dat je dan een slet bent. Of, dat je...
Ja, dat is die dubbele moraal. Ja, precies dezelfde seks. Hè? Man en vrouw hebben seks met elkaar, dus precies dezelfde seks maakt een man meer waard en een vrouw minder.
Ja. Dat blijf ik onbegrijpelijk vinden.
Ja, is het ook.
En vrouwen hebben dus schaamte, allerlei ideeën over of aangeleerd. Of ze krijgen te zien in de media. Wat ik ook zo bijzonder vind, dat ze dan denken dat het aan hun ligt.
Ja.
Maar dat ze ook niets mee doen. Dat ze geen hulp zoeken, niet de eerste stap zetten. Want dat lijkt me echt verschrikkelijk. Dan ben je inderdaad, wat jij zegt, seksueel gekooid.
Mm-hmm.
Maar waarom zetten ze niet een stap? Waarom komen ze niet bij jou? Er zijn een hoop vrouwen zijn die niet eens in jouw praktijk komen.
Ja, klopt. Nee, er is ontzettend veel moed voor nodig om bij mij in de spreekkamer te komen zitten. Ja.
Maar wat is het dan? Waarom?
Ja, dat is omdat er al heel erg veel schaamte ligt op het toegeven dat het niet zo lekker loopt op seksueel gebied. Die kroegpraat van, ja, nee, twee keer in de week. Die wordt toch heel vaak nog gehouden, terwijl dat vaak ook gewoon natuurlijk niet waar is. Dus mensen durven niet open te zijn over hun probleem op seksueel gebied, omdat daar toch een soort stigma aan vasthangt van, ja, maar dan is ofwel is je relatie niet goed, of nou, dan is er iets met jou aan de hand, want dit zou toch het leukste, lekkerste zijn, moeten zijn wat er is.
Maar ze komen toch alleen bij jou? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, een vrouw komt toch alleen bij jou? Misschien tegen niemand vertelt?
Ja.
Of tegen de beste vriendin? Dus het is heel vertrouwelijk, lijkt me.
Ja, dat zeker. Maar ook voor vrouwen zelf, inwendig zijn er heel veel belemmeringen. Je moet al toegeven aan jezelf. Van het loopt niet zoals het. Er loopt iets niet, het klopt iets niet.
Ja.
Er moet toch meer mogelijk zijn.
Hmm.
En heel veel vrouwen die staan daar niet bij stil. Die zien van jongs af aan een bepaald plaatje hoe seks hoort. Die zien die penis ervaren naar seks. En waar die vrouw gillend klaar komt, nou, dan denken ze: oké, nou, werkt voor mij niet, zo zal wel mij liggen. Die ziet vrouwen die overal die erover praten, hè, van nou, dat is echt hemels. Ze denkt, dat werkt voor mij niet zo, maar het zal wel aan mij liggen.
Ja.
Dus heel veel vrouwen denken dat er iets mis is met hem, maar er is iets mis met het plaatje, met het beeld dat van seks wordt geschetst in alle mogelijke bronnen die we van jongs af aan tot ons krijgen. Ja. Vrouwelijk seksueel genot zien we niet. Dus hoe, en je leert er niet over als vrouw. En sterker nog, er wordt van alles aan gedaan om je vanaf je geboorte daarvan weg te halen. En dat is dus uiteindelijk ook precies wat er gebeurt.
Wat vind jij wel, dus opeens, ik moet denken dat boek wat toen, die film die gemaakt is van die Hoeveel Tinten Grijs?
Mm-hmm.
Wat vond je van dat boek dan? Is dat een goede boodschap? Want je kent hem niet, hè?
Nee, ik ken het niet. Nee.
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 Want volgens mij is toch ook alweer de man die de hoofdpersoon is in het boek, die van alles doet met een vrouw.
Dus, ja, en dan, maar dat is, hè, dat zit hem op overgave. Mm-hmm. Hè, dus dan, wordt ook vaak gezegd in de media, hè, vrouwen vinden het zo moeilijk om zich over te geven. Hè, ze willen eerst nog van alles doen, of de vaatwasser uitruimen, of dit of dat. Maar daar gaat het gaat niet om overgeven. Het gaat erom dat het helemaal niet leuk, lekker, fijn is. En dat vrouwen dus heel veel andere dingen kunnen bedenken om te doen. Of dat ze daardoor geconfronteerd worden met hun eigen gevoel van tekortschieten, van schuld. En dat ze dat niet willen. En daarom steeds meer alles uit de weg gaan op seksgebied. En als je, en daarom wordt dat verheerlijkt. Als je dan zo'n man hebt die je gewoon tegen de muur zet, dan kun je als vrouw, zou je je wel kunnen overgeven. Maar
ja, precies.
Dat is, ik vind dat een heel verkeerd beeld. Want dan gaat het inderdaad weer over die man. En je kunnen overgeven gaat er juist om. Overgeven aan jezelf. Dat is de eerste stap. Dus jezelf leren kennen. Vrij worden in jezelf. Op seksueel gebied.
Want op zich hebben we die man niet nodig, hè? Met onze clitoris. We hadden het erover hiervoor hoe mooi instrument het eigenlijk is. Sowieso de vrouw met wat het allemaal kan, die clitoris.
Ja.
En dat het zelfreinigend is, onze...
Vagina.
De vagina.
Ja.
Dat is fantastisch.
Ja, ja. Ja, het lichaam is sowieso... Ik ben arts, hè, dus ik weet hoe het er van binnen uitziet tot op heel klein niveau. Het is zo'n wonder.
Ja.
Daarom is het des te meer jammer dat er zo de buitenkant zo belangrijk wordt gemaakt. Want het lijf is zo'n wonder.
Ja.
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 Nou, ik hoop dat we al die vrouwen die kijken daar ook van kunnen overtuigen. Ja, ik vind het eigenlijk zo... Ik zei het, ik word heel blij van jouw boek. En eigenlijk ook zo triest, hè, wat je dan constateert wat vrouwen niet weten. Dat je zegt, de verhouding met ons eigen lichaam uit zich in de manier waarop we met genot en intimiteit omgaan.
Ja.
En dat staat averecht, hoe zeg je dat, staat haaks op hoe mannen dat doen. Hè? Die hebben dat niet, dat is anders.
Hoe bedoel je?
Nou... hoe wij vinden dat ons lichaam eruit moet zien. Dus ook de maatschappij die het heeft opgelegd. Maar bij de man is dat blijkbaar niet zo.
Nee, er zijn veel... al die idealen. Maar die male gaze die zo beperkend is... die is er niet. Er is niet zo'n... Die zijn veel
geen
minder.
Geen female gaze?
Nee, nee.
Of minder misschien. Want ik denk dat die misschien wel is. Maar dat is...
Ja, maar die gaat dan over hoe dat vrouwen als bekrachtigde vrouwen... worden neergezet. Dat is de female gaze. De female gaze gaat niet over mannen.
Dat is wel bijzonder.
Ja.
Dus de male gaze gaat wel over hoe vrouwen eruit zouden moeten zien. Maar de female gaze gaat misschien ook over onszelf, hoe wij eruit zouden moeten zien. Die bevestigen dat.
Maar dan, ja, want dat is een manier die uitgaat. Maar dat is ook weer een bepaald beeld. Dus het is... Ja, het gaat allemaal om vooronderstellingen en dingen van buiten. Terwijl... Het gaat, ja, je hoeft je helemaal niet met de anderen bezig te houden.
Nee.
Juist niet.
Nee.
Ik zeg vaak tegen vrouwen in mijn spreekkamer: vergeet alles wat je ooit op seksueel gebied hebt gehoord en geleerd en tot je hebt genomen. En zoek je eigen seksuele waarheid. En ga van daaruit je leven leiden. Want dat is wat klopt voor jou. En dat is het enige wat belangrijk is.
Dus eigenlijk, als je zegt vergeet alles, eigenlijk gaan ze opnieuw zichzelf ontdekken op dat gebied.
Klopt.
Dat is je nooit geleerd.
Ja.
Wat ik heel mooi vond, je hebt je boek daar liggen. Ik heb hem hier ook. De kolibrie op jouw kaf. Die is niet voor niets gekozen. Bijzonder vogeltje.
Ja.
Want een deel van die...
Oh ja.
Ja?
Ja, ja.
Je mag het uitleggen.
Ja, daar is hij niet op gekozen. Dat is een hele grote toevalligheid.
Oh, wat grappig.
Ja, de vorm... Nanja Toubak, de vormgever, heeft... heeft de kolibri inderdaad uitgekozen. Maar later las ik inderdaad een bericht dat een deel van de vrouwtjeskolibries zich... Die vermommen zich eigenlijk als mannetjes om met rust te worden gelaten door mannetjes.
En zich vermommen als mannetje is dat ze, dus dan krijgen ze mooie kleuren krijgen.
Dan krijgen ze een ander verenkleed. Ja, dan krijg je dus een ander verenkleed. Ja, en dan worden ze dus met rust gelaten door
maar
man.
Hoe bijzonder is dit? Ja. Dat is heel intuïtief gekozen.
Ja.
Dat is echt bijzonder.
Ja, hè?
Ik dacht dus dat je hebt het echt heel bewust heb je dat vogeltje gekozen. Dat
nee.
Nou, dat is echt fantastisch.
Ja, leuk. Ja.
Maar ik dacht, is dat misschien de boodschap aan ons vrouwen? Als we met rust gelaten willen worden, moet gewoon heel mannelijk als mannen eruit zien. Dan schrikken we dat af.
Nou, nee, mijn boodschap is, ik hoop juist niet dat dat ons last resort moet worden.
Nee.
En eigenlijk ook dat we ook afstand nemen van die man-vrouw verschillen, want die zijn er helemaal niet.
Nee.
Seksualiteit werkt precies hetzelfde voor mannen en vrouwen. En, en juist door te stellen dat ze allebei heel verschillend zijn, ontstaan problemen. En hoe moet het dan bij man-vrouw seks ooit iets leuks en lekkers worden als ze zo verschillend, maar ook zo ongelijkwaardig vooral wordt neergezet?
Ja, dat is een mooie. Want je zei ook van de clitoris, dat in aanvang, ik weet niet tot welke, als het babytje heeft ja, jij kan het veel beter uitleggen, dat het gelijker uitziet, maar dat zich ontplooit of tot een meisje of tot een jongen.
Ja, in de baarmoeder heeft de baby een voorloper, een gemeenschappelijke voorloper. En bij een deel ontwikkelt die voorloper zich tot een penis en bij een ander deel... tot de clitoris. Of eigenlijk is de blauwdruk de clitoris. Hè? Er is iets extra's nodig om er een penis van te maken. Dus de blauwdruk is de clitoris. Dus het is het seksorgaan van vrouwen.
Ja, dat vond ik heel mooi. Ik heb zoveel geleerd van jouw boek. En nogmaals, vrouwen moeten het gewoon gaan lezen. En je zegt ook, hè, van, er is niet mis met die vrouwen, wat die vrouwen dus wel denken.
Ja.
En dat is jouw behandeling eigenlijk voor hun van vergeet alles.
Ja.
Er is niks met jou, maar wel met die wereld die jou allerlei dingen wil aangeven. Dus gewoon begin opnieuw.
Ja, dat is mijn behandeling, maar dat is ook de boodschap van mijn boek.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, er is echt niks mis met vrouwen.
Maar zijn er dan, dat is ook een spontane gedachte die bij mij opkwam van, je hoort ook wel van vrouwen die frigide zijn. Bestaat dat?
Nee.
Of heeft het ook hiermee te maken?
Ja. Ik bedoel je, want dat is een oudere term. Je bedoelt vrouwen die geen zin hebben in seks?
Ja, ik heb al begrepen, van, daar ben je koud en dat wil je niet, dat kun je niet. Het komt niet op gang. Ik heb eigenlijk nooit in verdiept wat het dan precies is.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen, alles wat jij gezegd hebt, dan vraag ik me af. Ik weet niet wat dan nu de term voor is, maar van bestaat het dan wel? Is het niet gewoon dat jij twijfelt aan jezelf, maar dat je helemaal niet hoeft te twijfelen, omdat het op een verkeerde manier jou... wellust wordt aangeboord en dat wel kan, maar je weet niet hoe.
Ja, of dat je van jongens af aan de boodschap krijgt. Hè. Dat hoort niet, dat is voor mannen. Hè. Want dat was vroeger nog veel meer natuurlijk. Hè. Het werd echt tot 1991 was verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar. Dat is nog helemaal niet lang geleden. Dus het gaat veel dieper dan, ja, vrouwen genieten nou eenmaal minder van seks dan mannen. Hè, dat we dat als waarheid aannemen en dan gaan kijken, hoe komt dan toch dat verschil in zin in seks bij elkaar? Hoe kunnen we dat nou gaan regelen? Het gaat veel, veel dieper dan dat. Het gaat over een gecreëerde ongelijkwaardigheid, waarbij een vrouw ondergeschikt wordt gemaakt op seksueel gebied. Met heel veel ellende tot gevolg.
Want dit klinkt inderdaad heel kort geleden. Dat vind ik soms ook wel angstig om te realiseren dat we nog zoveel stappen te maken hebben.
Ja.
Ik las ook in je boek van hoe het tegen de clitoris werd aangekeken. Dat was een gids uit 1486. En het ging over heksen.
Ja.
Maar dat de clitoris was de speen van de duivel. En het bewijs dat de vrouw een heks was. Dat is toch weer die angst, hè, voor de vrouw.
Ja, klopt.
En dat er zelfs een Engelse gynaecoloog was. En die heeft een boek geschreven over hoe je dat dan weg kon snijden. En naar meer gruwelijke behandelingen, ook met bepaald goedje wat je erover...
Etsen, ja.
Verschrikkelijk.
Ja.
Maar dat ik me ook altijd afvraag, in hoeverre dat dan toch... Dat je dat generatie op generatie toch dat soort dingen meeneemt. Hè? Dat er bepaalde gedachten over het vrouwenlichaam zijn.
Nou, precies. Precies. Dus dat zit al eeuwenlang in ons, dat zit in het collectieve bewustzijn.
Dat bedoel ik eigenlijk, ja.
En dan kunnen we wel denken, we zijn toch nu heel vrij op seksueel gebied, maar dat collectieve bewustzijn is er ook nog steeds. En dat tekent ons allemaal.
En dat bedoel ik eigenlijk ook met, dat misschien mannen het ook wel eng vinden, hè? Dat het besproken wordt, dat het gevaarlijk is. Hè? Dat opeens lijkt alsof wij machtiger worden en dat ja. spannend is voor een hoop mannen.
Ja, want er werd van uitgegaan, de vrouw heeft de vagina, dat is het seksorgaan. En alleen de penis kan haar daar genot brengen. Dus haar seksueel genot werd afhankelijk gemaakt van de penis en dus van mannen. Maar toen de clitoris werd ontdekt, toen was er meteen ook het besef, ja, maar dan hebben vrouwen dus twee seksorganen. En voor dat tweede seksorgaan zijn ze niet afhankelijk van mannen. En die kunnen ze naar eigen believen gebruiken. En toen ik noem dat ook clitorisnijd. Dat is inderdaad dat het vanuit een soort angst beteugeld moest worden.
Ja, dat is eigenlijk een supermachtige. Maar je hebt het niet nodig om kinderen te krijgen. Dat werd gezegd. Je had het niet nodig. De vrouw had het niet echt nodig.
Wat had ze niet echt nodig?
De clitoris.
Nee, dat was het. Maar dat is de manier waarop het ermee om werd gegaan.
Ja.
Van dat is een totaal overbodig orgaan.
Dat.
Maar ja, het doel van seks is niet voortplanting. Hè? Hoe vaak hebben mensen seks om zwanger te worden? En hoe vaak hebben ze seks om genotsredenen? Dus, ik hoop dat ook al is je doel, kindermens, dat je toch het genot voorop laat staan altijd. Dus het doel is helemaal niet. Zwangerschap is een bijproduct.
Ja.
Het is niet het hoofddoel van seks. Want dan zou die penis en vagina seks ook heel belangrijk moeten zijn. Hè? Want dat is de enige vorm van seks. Waar dan een zwangerschap van zou kunnen komen volgens de boekjes.
Ja.
Maar dat is helemaal niet het doel van seks. En er zijn vele andere vormen van seks die voor vrouwen veel lekkerder zijn dan die penis en vagina seks.
Maar ik kan me voorstellen voor hele religieuze mensen dat dat wel heel belangrijk is, hè, die voortplanting.
Ja, dat vind ik lastig. Want ook dat is natuurlijk weer ingegeven door een bepaalde cultuur en vanuit een mannelijke blik.
Ja, dat. Ja.
Dus niks is daarvan gevrijwaard.
Ja. En je zegt, porno is geen oorzaak van de seksuele onderdrukking van vrouwen. Het is een afspiegeling ervan.
Mm-hmm.
En de bevestiging en de bestendiging daarvan. Dus eigenlijk is dat, als je dat leest, ja, dat weet je natuurlijk eigenlijk wel. Maar is dat niet fijn voor ons?
Nee, ja, dan heb ik het over de mainstream porno, de gratis verkrijgbare porno. Want er is er natuurlijk wel gelukkig steeds meer ethische porno, wordt dat dan genoemd, hè? Of female friendly. Nou, dat vind ik al eigenlijk waanzin, want male friendly porno bestaat helemaal niet.
Nee.
Hè, dus dat is de norm, blijkbaar.
Maar wat bedoel je met female friendly?
Ja, waarin ook oog is voor het seksueel genot van vrouwen, of sterker nog, waarin vrouwen niet worden vernederd of respectvol worden bejegend. Nou, dat lijkt mij dat de grondbeginselen zouden moeten zijn. Maar dat is in porno niet het geval, in de mainstream gratis verkrijgbare porno. En dat is wel de porno die pubers of nog jongere kinderen zien en denken van, nou, dit is dus wat seks is.
Ja.
En dat is het niet.
Nee.
Dus het is ook heel belangrijk dat we daar dat we daar meer naar gaan kijken.
Mm-hmm.
Want het wordt, heel veel mensen ervaren het als een soort berisping, hè, of als een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid. Als wordt gezegd, je let op met porno kijken of dergelijke boodschappen. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we het daar wel over hebben met elkaar allemaal. Want er wordt een beeld geschetst. Partnerseks is gelijkwaardig gedeeld genot. Nou, dat is in de meeste mainstream porno ver te zoeken.
Ja.
Dus als we toekomstige generaties een goed beeld willen geven van wat partnerseks dan is, dan moeten we daar ook zeker over hebben.
Maar jij behandelt de vrouwen.
Mm-hmm.
Vrouwen komen bij jou. Maar ik denk dat we ook bij die mannen moeten zijn. Hè, zoals jouw zoons.
Mm-hmm.
Die moeten we ook heel goed leren wat het allemaal betekent.
Ja, het gaat twee kanten op, zeker. Precies. Zeker weten.
Ja.
Ja, ja.
Hoe was het bij jouzelf? Hoe was jouw seksuele opvoeding? Waarom ben jij tot dit beroep gekomen? Dat vind ik wel interessant.
Ja, ik ben in mijn. Ik wilde altijd gynaecoloog worden, maar ik merkte dat ik daar minder het contact kon maken met mensen wat ik heel graag wilde. Hè. Het diepgaandere contact, het echt op verbinding gericht. En in de gesprekken waar ik dan bij mocht zitten die over seksualiteit gingen, dacht ik, hè, maar dit gaat wel heel erg over handelingen en over de vagina. En ik dacht, ja, is dit nou, hè, is dit hoe in de medische wereld dan met seksuele problemen wordt omgegaan? En dus toen dacht ik, nou, dan ga ik me richting de seksuologie specialiseren. En ga ik daar iets aan doen. En daarbij, ik zeg altijd, ik ben feministisch geboren, dus ik...
Je bent feministisch geboren?
Ja, dat zeg ik altijd. Want ik heb dat, ja, dat is een van mijn grote vragen van, hè, hoe kan dat nou, dat vrouwen als ondergeschikt worden zien, terwijl we allemaal gewoon mensen zijn. Hoe kan dat nou? En dat geeft mij zo'n groot onrechtvaardigheidsgevoel, ja. En ook zo'n boosheid ook. Dat die de drijfveer is ook geweest om me op vrouwen te gaan richten en om mijn boek ook te gaan schrijven. Om daar een einde aan te maken. Want natuurlijk is het voor vrouwen goed als daar een mooi en belangrijk dat daar een einde aan komt. Maar voor mannen ook.
Ja.
Want het is voor iedereen. Het zou de wereld veel mooier maken.
Nou, dat zeg ik, hè. Als die vrouwen zich op een juiste manier daar, of op een goede manier daarin gaan voelen, is voor iedereen mooier. Maar hebben jouw ouders daar een rol in gespeeld, in je opvoeding? Of je moeder misschien? Een voorbeeldrol?
Nou, ik heb toen ik opgroeide nooit de boodschap gehad dat ik iets niet zou kunnen of mogen of minder waard was. Of omdat ik geen jongen was toen. Dus dat was, ja, is nooit een issue geweest.
Nee.
Toen ik opgroeide en toen ik de wereld, de maatschappij inging, toen zag ik dat het daar wel, wel een heel groot ding was. En daar, ja, dus dat heeft wel zeker meegespeeld in dat ik het gewoon niet begrijp. En als ik iets niet begrijp, wil ik heel graag een verklaring hebben, zodat ik het naast me neer kan leggen. En die verklaring heb ik nog niet gevonden. Dus
het is gewerkt.
Zo lang ga ik het niet naast me neerleggen.
Nou, dat is het misschien, dat je zegt van, in mijn opvoeding was er niet dat verschil. En je ziet in deze wereld zie je wel dat verschil. Die seks worden tegenover elkaar gezet vanuit de male gaze. En dat heb jij dus te doen.
Ja.
Ja.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja.
Ik werd ook wel gespiegeld door. Ik heb wel iets met make-up en mooi. Dus het is ook subjectief. En mooie dingen aan doen. Maar dat make-up en met name de lipstift en de blush. Dat is eigenlijk de metafoor voor seksuele opwinding, hè?
Mm-hmm.
Ja. Dus ja. Dat je daarmee nabootst.
Ja. Ja, of ook lipgloss. Dus de vochtige lippen.
Daar hou ik niet van. Ja. Dus, en dat lippen ook, de vulva-lippen ook, wordt ook mee geassocieerd, hè? Lippen.
Ja.
Dat is ook iets, dus toch wel seksueels. Ja, dus make-up gekoppeld aan seksuele opwinding. Daar had ik nooit niet zozeer over nagedacht.
Ja, dat is ook weer vanuit de male gaze, hè?
Ja.
Dus dat zijn echt specifieke. Ik zeg altijd, als je dingen hebt die alleen bij vrouwen of alleen bij mannen normaal zijn volgens het beeld, dan is dat een stereotype. Dan is dat een uiting vaak, meestal van genderongelijkwaardigheid.
Ja.
Je moet je maar eens een man voorstellen met rode lippenstift, dan krijg je toch al gauw het idee.
Het zijn toch de gay types vaak, of de fysicisten zijn vaak de mannen die het wel doen.
Ja.
Ik denk dat het met name dat het de gay mannen zijn.
Ja, in de queer community is make-up wel veel meer inderdaad nu in ontwikkeling. En wat voor make-up dan ook.
Uh-huh.
En maar ik heb het specifiek over het beeld van, stel je een man voor met rode lippenstift, dan denk je van, huh? En een vrouw met rode lippenstift, nou, dat
is oké.
Okay. Dus dat is echt een uiting van stereotypering. En die kan herleid worden naar die male gaze inderdaad. Of ook hoge hakken, hè, want daardoor komen borsten en billen. En borsten meer naar voren, billen meer naar achteren. Dus dat is ook weer iets. Een man op hoge hakken, ja, dan denk je ook van, oké.
Ja.
Of men dan. Hè, dat is nog steeds ook wel vooral het beeld. Ook al zijn daar ook ontwikkelingen in. En lopen mannen, zijn er ook mannen die op hoge hakken gaan lopen. Maar het gaat mij om de oorsprong ervan. En de oorsprong is die male gaze.
Volgens mij zijn wel de mannen met hakken begonnen, ooit, lang geleden.
Ja. Daar zijn ook, ik weet niet of ze ermee begonnen zijn, maar in bepaalde geschiedkundige dingen inderdaad, kun je ze terugvinden.
En trouwens over schoonheidsideaal, ik zag ook dat in jouw boek ging het ook over het zandloperfiguur, is ook zoiets. Ik denk ook van, dat is ook vast door de man bedacht. Al die verschillende vormen.
Ja.
Maar dat het ook over gedrag gaat, hè? De ruimte die je inneemt en die het zitten.
Ja.
Of lopen, of praten, interrumperen.
Ja.
Ja, dat had het net ook over van het beeld wat je van jezelf hebt. Die seksualiteit is denk ik de oorzaak, de basis voor alle andere belemmeringen die je hebt.
Nou, dat is heel mooi dat je het over ruimte innemen hebt. Inderdaad, hè, vrouwen met de benen over elkaar, kuis, zoals vroeger werd gezegd. Mannen met de benen wijd zitten. Maar ruimte innemen is eigenlijk de essentie ervan, inderdaad.
Ja.
Ook dat je als vrouw op seksueel gebied je eigen ruimte gaat innemen. Maar dat kun je alleen als je dat voelt. Als je dus zelf contact hebt met je eigen seksualiteit.
En
dan kun je van daaruit je ruimte gaan innemen. En je vrij voelt in je lijf en bij je seksualiteit.
Nou, je ziet vrouwen ook als ze zich zelfverzekerder voelen. Maar daar ligt dus ook die seksualiteit aan de grondslag. Dat ze letterlijk ook meer ruimte innemen. Letterlijk, je ziet het aan de houding. Dat vind ik altijd heel mooi. Dat ze bij reizen.
Ja, klopt. Ja.
Nou, wellust.
Ja.
Je zei van, dat was best wel een inspanning om zo'n boek te schrijven.
Ja.
Dat snap ik.
Ja.
En een volgend boek? Komt dat er ooit?
Misschien. Maar voorlopig nog niet. Nee.
En stel, het komt hè. Want als je zegt misschien, dan heb je er wel eens over nagedacht.
Mm-hmm.
Maar is het dan in dezelfde lijn van, je bent natuurlijk seksoloog, dus, maar het zou ook een ander boek kunnen zijn. Gaat dan ook hierover?
Nou ja, ik denk, het zal dan. Seks is dan niet per se waar ik aan denk, maar wel over die ongelijkwaardigheid. Dat is mijn drijfveer.
Ja.
En omdat ik seksoloog ben, zie ik daar die ongelijkwaardigheid. Maar ik zie het overal. Hè, want ook wat jij nu zei, wat je net zei over de make-up artists.
Ja.
Die vroeger zagen we toch vooral dat zijn mannen. Hè? Dus gebieden die thuis aan vrouwen worden toebedeeld.
Ja.
Make-up, maar ook koken of styling. Dat zijn de bekende, zijn mannen. Dus, dus er zijn zoveel dingen die mij opvallen daarbij. Bijvoorbeeld ook, mijn kinderen hebben computerspelletjes. En bij elk computerspelletje dat ze spelen, bij Zelda, bij Mario, bij Crash Bandicoot, is de hoofdrolspeler een mannelijk personage die dan een vrouwelijk personage moet redden. Ja, dus, en dat zijn kinderen, hè? Dus van jongs af aan krijgen ze dat beeld mee.
Ja.
Van mannen moeten vrouwen redden.
Ja.
En dan denk ik, nee, dat is helemaal niet waar. Daarmee creëer je ongelijkwaardigheid. Niemand hoeft iemand te redden. We zijn allemaal gewoon goed zoals we zijn.
En tot je boek, hoe ga je dan, wat doe je dan om die ongelijkheid aan te gaan? Behalve een videopodcast met mij.
Ja,
zijn er manieren waarop je dat, vroeg me af, hè, hoe je dat dan kunt bestrijden?
Ja, ik doe het in mijn spreekkamer. Ben ik daar mee bezig, dus dat geeft me al heel veel voldoening. Ik krijg ook heel veel berichten van vrouwen, maar ook heel veel van mannen.
Goed zo.
Dat het hun leven, hun relatie ten goede heeft veranderd en inderdaad gelijkwaardiger heeft gemaakt. Ja, en me daarover uitspreken, mijn missie voor het voetlicht brengen.
Ja.
En blinde vlekken in het licht zetten.
Ja.
Dat is waar ik me de komende tijd op wil richten.
We zijn aan het einde van deze videopodcast gekomen. Ik wist dat. dat ik nog meer vragen had opgeschreven dan ik kon stellen. Maar wat zou je de vrouwen die kijken, en misschien de mannen, willen meegeven? Laat me even op de vrouwen houden. Wat zou je, is er iets wat je ze zou willen meegeven?
Ja, dat is wel echt dat er niks mis is met hen. Dat ze gewoon nooit de kennis en de mogelijkheden en de vrijheid en de veiligheid hebben gekregen om hun eigen seksualiteit te ontdekken, te beleven en vorm te geven naar hun eigen verlangens. En dan is het helemaal niet gek dat ze er tegenaan lopen, dat het niet gaat op een manier waarop ze ervan kunnen genieten.
Nee.
Maar dat altijd kan. Het is nooit te laat. Je kunt dat altijd op elk moment wel gaan doen. En als je dat wilt...
Dan moet je weleens lezen.
Ja, inderdaad.
En naar deze videopodcast kijken en dan weleens kopen.
Ja, ja, klopt.
Ik heb heel veel geleerd van jou en je boek. Dus dank je wel daarvoor en voor deze mooie videopodcast.
Graag gedaan.